Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van de I Love Lansingerland podcast van D66. In deze podcast gaan we in gesprek met Lansingerlanders die op een bijzondere manier betrokken zijn bij Lansingerland. Daarnaast hopen we dat u in deze podcast uw lokale kandidaat raadsleden een beetje beter leert kennen. Vandaag de gast bij mij is Arne Stallenberg, kandidaat voor D66, maar veel belangrijker ook nog de man van de groene schoolpleinen. Heeft u misschien wel een keer wat in de krant over gelezen en heeft misschien ook al een keer een groen schoolplein gezien, maar Arne kan hier veel meer over vertellen.
Ja, dankjewel Brecht voor deze introductie. Ik ben inderdaad zelf 42 jaar. Ik heb twee kinderen en ik ben een jaar of 10 geleden ben ik in Lansingerland komen wonen met kinderen die toen nog klein waren en die naar de basisschool gingen. En ik kwam terecht in een mooie groene gemeente met volop recreatieve voorzieningen. En ik constateerde elke keer wachtend op het schoolplein dat mijn kinderen op een stenen vlakte moesten proberen te spelen. Met een vader die landschapsarchitect is en die 40 jaar voor de gemeente Rotterdam parken, schoolpleinen en groenvoorzieningen heeft aangebracht, deed dat toch wel enigszins pijn. Dus eigenlijk voordat het op de politieke agenda stond, had ik al samen met mijn vader het schoolplein van mijn dochter in samenwerking met de school waar zij toen zat aangepakt en vergroend. Inderdaad, tegels eruit en beplanting en wat speluitdagingen toegevoegd. Toen kwamen groene schoolpleinen langzaam meer op de politieke agenda. En toen stond er een oproep van de betrokkenheid van D66 bij het vergroenen van schoolpleinen. En toen heb ik inderdaad de daad bij het woord gevoegd en me aangemeld om daar ook verder mee te helpen.
Ja, en daar zijn we nog steeds heel erg blij mee. Want ja, de Sahara van beton en bakstenen en die je natuurlijk hier aantrof in Lansingerland op schoolplein. Nou ja, daar kan natuurlijk iedereen van zien dat dat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar het is wel nog steeds een beetje de norm in Nederland van die verschrikkelijke stenen schoolpleinen in plaats van dat er voldoende groen aanwezig is. Je zou natuurlijk ook denken, als onschuldige luisteraar, van goh, het vergroenen van de schoolplein, daar kan natuurlijk niemand tegen zijn. En dat is dan toch zo geregeld in een paar weken tijd. Maar hoe ging dat, Arne?
Ja, die praktijk die is iets weerbarstiger. Scholen die krijgen natuurlijk wel financiering voor hun primaire taak, het onderwijs. Alleen ja, er is heel weinig budget voor randzaken. En de situaties van de schoolpleinen is ook een beetje verschillend. Sommige hoort het schoolplein bij de school. Andere is het plein zelf van de gemeente en wordt als openbaar plein gezien. Dus ja, een beetje afhankelijk van die situatie en beschikbare middelen die heel beperkt zijn, is het toch niet heel eenvoudig om een schoolplein op een leuke manier te vergroenen.
Ja, ja. Nee. En hoe lang duurde dat dan ongeveer voordat zo'n schoolplein dan daadwerkelijk mooi groen is geworden? Hoeveel tijd ging daar overheen?
Nou, in eerste instantie was er überhaupt geen toestemming. Het ging om de scholen bij de Oude Landse Laan. Daar zitten drie scholen aan een openbaar plein. Een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Dus je had sowieso al met heel veel stakeholders te maken. En er was dus wel een initiatief van we willen iets. Maar ieder had natuurlijk daarin ook zijn eigen belang. En in eerste instantie was er al niet eens toestemming van de gemeente om iets aan dat openbare plein te doen. Dus om die impasse te doorbreken hebben we eigenlijk eerst een uitgewerkt plan gemaakt. Dus we zijn begonnen met het verzamelen van eisen en wensen van alle stakeholders. En dat is uiteindelijk vertaald in een schetsontwerp. Naar aanleiding van het gemaakte schetsontwerp is er een motie ingediend door D66 met de vraag om ook support te krijgen bij het realiseren van groene schoolpleinen. En de reacties daarop in de raad die waren wisselend, zullen we maar zeggen. Er waren zelfs uitspraken als straks wil men nog een bubbelbad er werden beelden geschetst die niet echt met de realiteit overeenkwamen. Een ander punt was het ontbreken van een juridisch of beleidskader waarbinnen dit zou kunnen plaatsvinden. Dus in eerste instantie is daaraan gewerkt binnen de gemeente om het nieuwe huisvestingsplan voor de scholen aan te passen. En dat is gebeurd. En uiteindelijk is daarvoor gekozen om als uitgangspunt een groen-blauw schoolplein te hebben voor de scholen. In plaats van dat er niks over het schoolplein in stond of het aantal speelvoorzieningen. Ja, en daarmee was eigenlijk het kader geschapen ook om een aantal pilots te doen. Er is voor de gemeente toen gekozen om 3 pilotscholen te doen. Een openbaar en daarin het verschil tussen een openbaar plein en een privaat plein. En ik moet zeggen, ik heb aan 1 privaat plein gewerkt en aan 1 openbaar plein. En als je die 2 processen vergelijkt, dan is het wel eigenlijk heel schokkend hoe groot het verschil is tussen wel of geen bemoeienis van de gemeente bij zo'n initiatief. Het gemaakte schetsontwerp, dat moest op een groot aantal punten moest dat gewijzigd worden. Er werd een ander type boom voorgeschreven, wat hoger was. Terwijl er juist op wens van de bewoners gekozen was voor een laagblijvende boom. Nou, dat gaf dus in de afstemming met de omwonenden gaf dat een hele hoop ruis en vrees voor bomen voor de ramen en gebrek aan uitzicht. Dus eigenlijk op het moment dat de gemeente instapte, heeft dat het proces niet meteen versneld of vergemakkelijkt, maar in eerste instantie juist geleid tot het tegenovergestelde. Dat gedane stappen weer opnieuw gedaan moesten worden, zoals het stukje participatie. Nou, ontwerpeisen, er kwamen weer andere ontwerpeisen. Er werden aanvullende eisen voor het groen kwamen op tafel. Er werd slecht rekening gehouden met de brandweereisen die in het eerste ontwerp wel goed verwerkt waren. Bereikbaarheid van de brandweer. Dus al met al een lastig traject.
Ja, het is toch eigenlijk ongelooflijk als je dat zo hoort. En ja, je somt het allemaal nog best wel heel netjes op hoe je dat... En je drukt het allemaal nog wel netjes uit, deze ervaring. Het is natuurlijk heel bizar eigenlijk. Weet je, je komt als school en dus gewoon als betrokken ouder of gewoon enthousiasteling met omwonenden, met de school. Gewoon met een goed plan hoe het beter kan. En dan is uiteindelijk de reactie van zowel vanuit de raad, maar dan vooral dus vanuit bij de uitvoering. Nou, dat het allemaal weer anders moet en het wordt allemaal weer, is het weer niet goed. En je blijft maar bezig. Ja, wat deed dat met jouw motivatie voor dit project?
Ja, er zijn wel momenten geweest dat we echt hebben overwogen om het beltje erbij neer te gooien. Er kwam tussentijds, terwijl we hiermee bezig waren, kwam er ook nog een vraag van een van de scholen, het Maken aan de Oude Landse Laan. Om als het geld dat ervoor gereserveerd was niet aan de voorkant op het openbare plein uitgegeven kon worden. Of wij dan wilden helpen met het vergroenen van de binnenspeeltuin, het binnenplein. En ja, je constateert dan eigenlijk wel dat je het private plein, dus waar het schoolplein echt bij de school hoort. En een binnentuin van een andere school. Dus dat je 2 hele pleinen kunt vergroenen en realiseren in de procestijd die nodig is voor het vergroenen van een openbaar plein. Dus dan zie je wel dat daar gewoon dan echt verschillen in complexiteit ontstaan.
Ja, en met al jouw ervaring, nu je dit allemaal meegemaakt, zo'n bureaucratisch proces. Hoe zouden we dit nou als gemeente in de toekomst beter kunnen doen? Hoe voorkomen we nou zo'n bureaucratische nachtmerrie?
Nou, allereerst is het denk ik belangrijk dat een initiatief, of dat nou van de scholen komt of van ouders of van een enkele enthousiasteling, dat goed omarmd wordt. Dat de deuren open gaan in plaats van dat ze dichtgehouden worden. Wat gaat helpen is dat er nu wel een kader is in de vorm van het huisvestingsplan. De pilots die geweest zijn, ik moet zeggen, de evaluatie daarvan, die is wat ondergesneeuwd. Maar er is wel gezegd dat het geëvalueerd zou worden intern. En dat er een besluit zou komen over hoe daarmee om te gaan naar de toekomst toe. In 2021 is er geen subsidiebedrag toegekend om uit te geven aan groen-blauwe schoolpleinen. Maar inmiddels voor 2022 is er weer subsidie beschikbaar. Er is 100.000 euro beschikbaar om aan 4 of 5 schoolpleinen uit te geven. Dus op die manier is het wel beter ingebed nu en begint het meer de standaard te worden en de beleidsrichtlijn. En wellicht dat als de gemeente vanaf de voorkant zelf betrokken is en meepraat, dat niet het lopende proces gaat verstoren. Dus dat de verwachtingen naar de toekomst toe zijn best wel positief.
Dat is mooi. Ja, misschien was het natuurlijk ook de eerste keer dat zoiets gebeurde. Het is natuurlijk ook een beetje een leerproces, ook voor een gemeente. Maar mooi om te horen dat er misschien nog wel meer projecten in de pipeline zitten. Maar ja, natuurlijk, we kunnen heel lang gaan praten over hoe het wel of niet het hele proces is gegaan. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het resultaat. Dus ja, hoe vinden de kinderen hun nieuwe schoolpleinen?
Ja, de openingen, dat was sowieso enthousiast. Wethouder Ankie Tatenhove is erbij geweest op het plein op de Groene Hoek. Alle kinderen waren aanwezig op het plein. Het was echt een feestelijke opening. En ja, eigenlijk de docenten die waren heel aangenaam verrast over hoe het speelgedrag en met name ook het negatieve gedrag, dus het pestgedrag en het klieren en klooien, hoe ver dat afneemt op het moment dat de kinderen dus wat meer uitdaging hebben in het spelen. Dus de docenten hebben aangegeven dat er echt een hele positieve verandering is waar te nemen op het plein. Nog even los van alle bijkomende positieve zaken als het tegengaan van hittestress en het afvoeren van een overload aan regenwater op het moment dat de riolen pieken. Dus al met al denk ik dat dit geld is dat op meerdere beleidsdoelstellingen goed terechtkomt, goed besteed is. Dus ja, dat geeft ook een goede basis om hier verder mee door te gaan.
Mooi. Ja, het is toch ongelooflijk hoe zo'n verandering in de omgeving eigenlijk met meer groen. Dat het al voor kan zorgen dat gewoon kinderen het zoveel beter naar zin hebben dat ze niet alleen leuker spelen, maar ook elkaar minder lastig vallen en elkaar minder pesten. Het is toch is ongelooflijk. Dus ja, heel fijn dat jullie ook al die inzet daar natuurlijk voor hebben getoond. Maar deze podcast heet niet voor niks I Love Lansingerland. En ik kan me voorstellen dat de nieuwe groen schoolpleinen natuurlijk wel een plek is in Lansingerland waar jij je best wel thuis voelt. Wat is nou eigenlijk jouw favoriete plek in Lansingerland? Of een favoriete gebeurtenis, een favoriete dag? Waar denk je nou echt, dit is nou echt wat Lansingerland maakt?
Ja, mijn favoriete plekken hebben toch wel ook te maken met groen. Dus ik vind het heerlijk in het Bergse Bos. Ik ben blij met de ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden. Ook daar is de boel opgeknapt. Bij het Pannenkoekenhuis is de boel opnieuw ingericht en zijn leuke speelvoorzieningen voor de kinderen gekomen. Het Lakehouse vind ik een heerlijke plek om aan het water een drankje te doen. En de skiberg met zijn uitkijkpunt. Dat zijn toch wel mijn favoriete plekken om naartoe te gaan. Dus,
ja, ook toch weer het groen. Het groen is toch wat jou blijft te trekken of het nou op schoolplein is of daarbuiten. Ik denk dat ook wel meer mensen dat zo waarderen. En dat het ook is wat Lansingerland, toch een beetje het unique selling point van Lansingerland is. Nu komen er binnenkort al de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk aan. 16 maart is het al zover. Als er nou één ding zou zijn wat jij zou kunnen veranderen in Lansingerland, wat zou dat dan zijn?
Eén ding specifiek vind ik lastig te noemen, maar er zijn wel een aantal ontwikkelingen gaande die ik spannend vind en die positief zouden kunnen uitpakken voor Lansingerland. Er ligt allereerst natuurlijk een opgave in de energietransitie. Hoe gaan we om met wind, zonne-energie en hoe worden we minder afhankelijk van minerale oliën? Dat is een spannende opgave voor Lansingerland. Zelfwerkend in de OV-sector zou ik nog altijd leuk en fijn vinden als er een lightrailverbinding komt langs de hoge snelheidslijn om de functie die nu is aangebracht is vooral om heel snel door Lansingerland te komen. En het zou fijn zijn als de omliggende wijken direct ook profijt hebben van de aanwezigheid van een dergelijke infrastructuur. Dus dat je, ja, het droombeeld zou zijn dat je op de metro stapt en ja, direct naar het station in Zoetermeer kunt. Of direct naar Rotterdam. Of dat zijn toch wel de ontwikkelingen waar mijn hoop op is gevestigd.
Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Zeker die, light rail in Landsingland. Dat zou wel een hele mooie toevoeging inderdaad zijn. Nou, wij als D66 blijven ons daar in ieder geval natuurlijk voor inzetten de komende jaren. Nou ja, hopen dat we dat inderdaad voor elkaar krijgen. Weet je, hierop op aansluit. Hoe zie jij eigenlijk Landsingland voor je? Stel je voor, we gaan 10 jaar in de toekomst, 20 jaar of 30 jaar, 2050. Hoe ziet Landsingland er dan uit?
Nou, ik hoop dat het een fijne gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Ja, een van de andere unique selling points is natuurlijk de glastuinbouw. Nou, dit heeft een directe relatie met de energietransitie en hoe gaan we dat in de toekomst sustainable houden. En daarnaast, ja, zijn er wel spannende ontwikkelingen over de ontwikkeling van het hele randstedelijke gebied. Dus de aansluiting naar Rotterdam toe met de ontwikkeling van Wilderszijde. De aansluiting van Landsingeland met Zoetermeer. Dus ja, op een hele hoop gebieden denk ik dat er nog mooie connecties te maken zijn. En ja, dat het een fijn woon-, werk-, leefgebied zal zijn.
Ja, zou zijn en ook zou blijven. Weet je, het is nu heel fijn hier, maar zoals je al zegt, weet je, in de Randstad, de ruimtelijke uitdagingen zijn natuurlijk ook heel erg groot. Zeker qua ontsluiting. Daar heb je natuurlijk alle verstand vanuit jouw ervaring in het openbaar vervoer. Zoals ik al bij het voorstel even zei, je bent ook kandidaat voor D66. Ja, hoe kom je daar nou bij eigenlijk? Jezelf kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom zou je dat nou doen?
Ja, en dan ook nog op de lucky plaats nummer 13. Dat ik voel mezelf wel liberaal. En, maar toch ook, ja, ik vind goede publieke voorzieningen en een enigszins sterke overheid vind ik ook belangrijk. Dus ja, ik denk dat qua idealen D66 wel echt een partij is die goed bij mij past. Bij mijn levensovertuigingen, levensstijl en idealen. Dus,
en daar dan ook iets mee kunnen doen, dat is natuurlijk het mooiste wat er bestaat.
Exact. En dat, nou ja, goed, dat kan op lokaal niveau kan dat relatief makkelijk. Kun je daarbij betrokken raken, kun je daar instappen. En ja, dat is leuk.
En kun je ook het verschil maken, zoals je natuurlijk hebt laten zien met de groene schoolpleinen, die er, nou ja, dankzij jouw inzet misschien helemaal nooit geweest waren. Dus dat is in ieder geval iets waar je heel erg trots op kan en mag zijn. Daarmee wil ik eigenlijk deze aflevering afsluiten. Dank voor je aanwezigheid, Arne, en voor jouw verhaal over hoe ondanks een hoop bureaucratie het toch gelukt is om een aantal hele mooie schoolpleinen in Landsingerland aan te leggen. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van I Love Landsingerland. Heeft u nou vragen over deze podcast? Stuur ons dan vooral een mailtje naar info@d66landsingerland.nl of bereik ons via social media kanalen zoals Twitter, Facebook en zelfs LinkedIn. Zitten we ook op. Bedankt voor het luisteren en we horen u graag terug in de volgende aflevering.